We gaan verder met de bergreden. We hebben al heel veel afleveringen gehad. En die kun je allemaal zelfstandig beluisteren, gewoon op de website. Je hoeft ze niet achter elkaar, maar als je de behoefte aan hebt, pik er een uit. We gaan het deze ochtend hebben uit Matteüs 6. En dan gaat het over vasten. De Heer Jezus zegt daar, wanneer je vast. En het gaat in het gedeelte van Matteüs 6, waarin de Heer Jezus heeft over wanneer je gerechtigheid betoont. Dat is je liefdadigheid, laat zien. Dan moet je dat niet voor mensen doen, maar dan moet je het in het verborgene doen. Want de Vader ziet in het verborgene. We moeten er allemaal geen show van maken. En de Heer Jezus geeft daar drie voorbeelden van. Enerzijds over geven, anderzijds over bidden, daar hebben we het twee keer over gehad, en vandaag over vasten. En dan moet ik zeggen, nou is vasten nou niet echt mijn favoriete onderwerp. Vasten. En ik heb echt even na moeten denken, wanneer heb ik voor het laatst gevast? Wel een beetje halfslachtig. In de Pasentijd, nou ik ontzeg me wat drop of koekjes. Maar echt dat ik een dag niet had gegeten. Als het al gebeurde, dan was ik het gewoon vergeten. Maar in mijn begintijd, toen ik tot geloof gekomen was, heb ik dat wel een aantal keren gedaan. Dus het was voor mij weer eigenlijk een hele hernieuwde kennismaking met vasten. We gaan daar drie gedeeltes over lezen. Te beginnen in het Oude Testament. Twee samen wel. 2 Samuel 1, vers 11 tot 12. In het gedeelte waar David rouwt om Saul en Jonathan. Daar staat het volgende. Hierop greep David zijn kleren en scheurde ze. En ook al zijn mannen deden dat. Ze rouwden, jammerden en vastten tot de avond. Tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonathan en het volk van de Heer, het volk van Israël, omdat zij in de strijd waren gesneuveld. Ze vasten tot de avond viel. En dan lezen we uit Matteüs 6. Vers 16. Waar Jezus verder gaat. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht op als de huichelaars. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht, wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Het derde schriftgedeelte is een stukje verderop, in Matteüs 9. Vers 15. Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. En dan zullen ze vasten. We gaan een zegen vragen voor het woord. Lieve Vader, we danken u voor uw enorme liefde, voor uw trouw. We danken u, Heer, ook voor de lofprijs en inbidding. Heer, dat u ons een nieuw hart heeft gegeven, Heer, in Christus. Heer, dat u ons door de Heilige Geest wil vormen naar het beeld van de Zoon. Zoals ook de bergrede dat zo verkondigt. En dan bidden we dan ook uw zegen. Eerst vandaag gaan hebben over een onderwerp als vasten. Wat dat betekent en hoe belangrijk dat kan zijn. Heer, wilt u daar ons toe zegenen? In Jezus' naam. Amen. Nou, je ziet het al, dat is zo'n wordle die ik zag. Vasten, dat is loslaten. eten, gebed, stilte, voedselbank, koekjes, thuis, snoep, week, dagboek, inspiratie, vis, vlees, meer, minder, water, alcohol, fruit, wordt van alles genoemd. Vasten is een beetje in op dit moment. We leven natuurlijk in een cultuur waar God wat meer naar de achtergrond is gegaan en spiritualiteit des te belangrijker. En een van de dingen die mensen gaan doen is eigenlijk een beetje meer lofprijsaanbidding naar jezelf. Ik vind het altijd heerlijk om op zondag te zien, dan zie ik al die mensen buiten. Maar ze gaan alleen niet naar de kerk, ze zijn allemaal druk bezig met zichzelf. Om hun uiterlijk, om nog slanker te zijn, nog getrainder te zijn, een gezondere levensstijl. En vast is tegenwoordig daar ook helemaal hip en trendy in, om eens een keer maaltijd over te slaan. En dat is goed voor je lichaam, om alle antistoffen eruit. En nou ja, onze cultuur is daar best wel mee bezig, ook met eten. Wat kan je allemaal eten, verzadigde, onverzadigde vetten. Eten is best wel in. Er zijn veel eet- en praatprogramma's over eten. Dus op internet, er is van alles. We zijn allemaal druk bezig met de lichaamslijn. Ik ook, kijk maar. Het is één constante lijn. En dat gaat best goed. Nee, dat is. En het is ook goed. Het is ook goed om in die zin verstandig met je lichaam om te gaan. Je hebt het van God gekregen. En je mag ook genieten van het eten. En natuurlijk alles met mate. Maar ja, als je mate nou eenmaal veel eten, dan levert dat best wel problemen op. Ik dacht aan vasten. En dat is iets niet doen. Dat is een maaltijd laten staan. En het schoot me eigenlijk te binnen dat ik dacht van ja, maar wat is dan eten? En ik heb ooit eens een boekrecensie gelezen van een priester die ook van koken hield. Die had namelijk een kookboek geschreven. Maar dat was een theologisch kookboek. En daar had de New York Times een recensie over geschreven. En die waren daar best wel van onder de indruk. Want wat schreef deze beste man? Deze man leefde vanuit de opstanding van Christus. En hij zegt, besef je dat er voor iedere maaltijd iets moet sterven. Al is het een champignon, maar hij legt zijn leven af. Al is het een ui, al is het een konijn, wat dan ook. Iets sterft er. En bij elkaar wordt er een maaltijd en die geeft leven. Hij zegt, God heeft het er al helemaal ingelegd, dat grote offer van Christus. Dat hij legt zijn leven af, zodat wij kunnen leven in en uit en door hem, door de geest. En ik vond dat heel mooi. Het was ook een rare snuiter, deze priester. Want, ja, zei de recensieschrijver, normaal gesproken is een recept, men nemen een ui. Hij had daar 7 bladzijden voor nodig om te beschrijven wat je wel allemaal niet met een ui moest doen. En legde daarvan alles in, zoals God dat in de schepping had gelegd. Fantastisch. Een maaltijd is eigenlijk deel hebben aan de opstanding. Is leven ontvangen. Iets heeft zijn leven gegeven voor jou. En dan zegt de Heer Jezus hier, wanneer je vast. Dan neem je even geen deel aan de maaltijd. We gaan naar 3 dingen kijken. Jezus legt weinig nadruk op vasten. Dat is waar, we hebben het net over vasten. En toch legt hij er weinig nadruk op. Maar er is wel een vanzelfsprekendheid in. Er kunnen hele verkeerde redenen zijn om te vasten. Die komen ook in de Bijbel voor. Do not try this at home, zegt de schrift. Het derde is, wanneer moet je vasten? En met moet zet ik tussen aanhalingstekens, want het is natuurlijk, ik denk dat het misschien soms wel moet, maar dan zijn dus omstandigheden er ook naar. Jezus legt weinig nadruk op vasten. Vasten, dat is afzien van die maaltijd. Dat is niet eten. Wel water drinken. Water is ontzettend belangrijk. We kunnen een tijdje zonder eten, maar zonder drinken kunnen we niet. Eventjes, maar het Bijbels vasten is gewoon water drinken, maar de voedsel overslaan. En het doel daarvan is, het zoeken van de leiding van de Heilige Geest. En net zoals bij bidden gaat vasten om de eer van God. En daarom plaatst de Heer Jezus hier ook in het kader van het verborgene. In de wereld hebben we er nogal de neiging van, en ook in de religieuze wereld, is om zichtbaar te maken, zie mij eens vasten. Daar is God niet zo van. God wil dat we de dingen gewoon in het verborgene doen. Hij ziet het, hij ziet je hart, hij weet je motieven. En dat hoeft de hele wereld niet te weten. Gaan we geen show van maken, doe het gewoon in het verborgen. Ook die maaltijd overslaan. Ook niet tussentijds door van, ach ja, nou ja, ik vind het niet zo. Want ja, ben tenslotte aan het vasten. Oh, ben je aan het vasten? Nou, niet doen. Dat doe je gewoon tot eer van God voor jezelf in het verborgene. Vasten is dan ook geen doel in zichzelf, maar het gaat om ons samen zijn met God. Je maakt tijd vrij voor God. Daar waar je eigenlijk deel zou hebben aan de intimiteit en de gezelschap van mensen en geniet van alles wat God gegeven heeft om ons kracht te geven, om te genieten van de opbrengst van het land, daar zie je van af. Je wil met God alleen zijn. Het is de hoop en het verlangen dat God zich naar jou toe beweegt, als het ware. Wanneer je vast. Er wordt niet gevast wanneer Jezus in de buurt is. De bruidegom. En dat verwijt kwam ook wel eens van, nou, die apostelen of die discipelen van nu, die vasten niet. En Johannes, die was geloof ik chronisch aan het vasten. Die liep daar in die woestijn een beetje moeilijk te doen. Af en toe een springhaan. Ik had er allemaal, dat was één grote vastmachine, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die, zijn hele leven was dat gericht op God. En ik bedoel dat echt positief. Ik heb er enorme bewondering voor. En ik geloof ook wel dat sommige mensen meer daar ook een gaaf in hebben. Hè? We hebben laatst ook met Willem de Vink gehad over Hanna, die Jezus me opdragen in de tempel. En die was daar geloof ik haar hele leven aan het bidden en vasten. Dus God roept sommige mensen daar ook voor, omdat hij zich ook voor zichzelf heeft geroepen. Omdat hij gewoon de tijd maakt om met de Heer te zijn. Maar gek genoeg legt de Heer Jezus daar niet zo de nadruk op. Op het vasten zelf. Wel als vanzelfsprekendheid. En waarom heb ik dit kopje gegeven? Omdat in de christelijke kerkgeschiedenis wel de nadruk gelegd is op vasten. Kennen jullie de gezegde ora et labora? Bid en werkt. Dat is zo'n ingesleten traditie, dat we zijn gaan denken dat dat een Bijbeltekst is. Dat is het niet. Ora et labora is een monnikenregel die door Benedictus is ingesteld. Bid en werkt. Je vindt bidden natuurlijk wel in de Bijbel en ook iets over werken in die zin dat Paulus geschreven heeft, ja, zij die niet werken zullen niet eten. Dat is allemaal een beetje bij elkaar geveegd. En onder de Benedictijnen is dat een leefregel geworden. En onder ons is het allemaal, bid en werkt, is dat een soort statement geworden, alsof de Bijbel die in die combinatie zo verkondigt. Is het helemaal niet. Dat is ook gebeurd met bidden en vasten. Wij hebben die zodanig gecomprimeerd, en wij denken dat we daar Bijbelteksten voor hebben, en we zullen zo zien dat dat, natuurlijk kent de Bijbel het vasten, want als je vast, dan ga je bidden, het een is het logisch gevolg van het ander. Maar er zit een soort religieusiteit overheen gekomen en die is ontstaan door monastiek. Dat is door het kloosterleven die al vrij snel ontstond in de kerkgeschiedenis. En die vonden dat vasten zo belangrijk. Die waren daar al zo mee bezig. Die mensen hadden natuurlijk geen gezinsleven. Die zaten daar in een gesloten gemeenschap. En die zijn eigenlijk met dat vasten een beetje aan de haal gegaan. En toen werd het een bidden en vasten. En ze vonden dat vasten zo belangrijk, dat zij dat ook in de latere manuscripten van de Bijbel zijn gaan toevoegen. Wie heeft een herziene statenvertaling bij zich? Ja, we hebben er een paar. In de herziene statenvertaling vind je Bijbelteksten met bidden en vasten. Wie heeft de NBV? Nou, dan zie je ergens onderaan een voetnootje, of soms helemaal niet, daar wordt het nooit genoemd. Matteüs 17, vers 21. In de herziende Statenvertaling staat, maar dit soort, dat zijn de demonen, gaan niet uit dan door bidden en vasten. Zit je thuis braaf in de NBV te lezen, dan staat daar een voetnoot. Dit vers ontbreekt. Andere handschriften hebben een extra vers, vers 21. Dit soort kan alleen door gebed en vasten worden uitgedreven. Het staat niet in de NBV. Hoe kan dat? We hebben in die zin eigenlijk twee Bijbels. De ene Bijbeltraditie is gebaseerd op waar de meeste documenten van zijn. Dat zijn de jongere documenten, daar waren er meer van. En dat is de herziende Statenvertaling. De Statenvertaling is gebaseerd op de grootste hoeveelheid documenten. En daar werd de consensus uitgehaald. De NBG, waar de NBV weer van afgeleid is, die ging uit van het oudste document. Nou, dan kom je in het spanningsveld, wie heeft gelijk? Want er zitten kleine verschillen in. Maar voor het, en die staan bij de NBV, vind je die, en af en toe bij de zin staat, daar vind je een keurige voetnoot. Andere handschriften zeggen, staat er dan. Meestal is dan een nummertje staat erbij. En dat is allemaal niet zo schrikbarend. Alleen deze is gewoon al heel helder gevonden. Die hebben ze gewoon in de handschriften teruggevonden. Dat is erbij geschreven. Dat hebben de monniken gedaan, want die waren zo onder de indruk van hun stille tijd en dat vasten, dat afzien van eten, dat ze dachten, ja, maar dat kan toch bijna niet anders dan, dat moet erbij. En dan kom je, want vers 21 van Matteüs 17 is gewoon een letterlijke citaat van Marcus 9, vers 29, waar de herziende staatsaan dus zegt, en hij, Jezus, zei tegen hen, dit soort, de demonen, kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En dan kom je, want Marcus is het oudste evangelie, en dan kom je bij de NBV, en wat er echt stond was, dit soort kan alleen door het gebed worden uitgedreven. Dus daar ontbreekt dat dan door vasten. Maar je komt het ook tegen in Handelingen 10, vers 30, ook bij Cornelius, en dan zegt hij, zien de Statenvertaling, en Cornelius zei, 4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast en op het 9e uur bad ik in mijn huis. Maar de NBV zegt, Cornelius antwoordde, 4 dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond. Dan ontbreekt vasten. 1 Korinthe 7 vers 5 gaat over mannen en vrouwen waar even tijdelijk van afzien om seksuele omgang te hebben. Daar zegt de herziende Statenvertaling, onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. De NBV daarentegen zegt, weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, uw enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Nou, dit zijn van die kleine oneffenheden, zou ik zeggen, die gewoon door de eeuwen heen gezien zijn. En ja, je hebt de traditie die uitgaat van, hier zijn de meeste manuscripten van. Hè. Je moet je bedenken van de Bijbel, van het Nieuwe Testament, zijn om en nabij de 22.000 snippertjes, fragmenten, boekdelen, kopieën. En ga je uit van het oudste, dan ontbreekt vasten. Ga je uit van de latere kopieën, hè, want het werd natuurlijk allemaal overgeschreven. Daar tref je dus toevoegingen en die zijn ook al zodanig aangehaald. Geen rocket science, maar het heeft wel gebracht dat het een beetje een religieuze cultus kan hebben van bidden en vasten, helemaal aan elkaar geplakt. En dat is er dus niet. Is het verkeerd? Nee. Ik bedoel, vasten is prima. Behalve als het binnen zo'n religieuze orde is van dat vasten een moetje moet worden. Dat het iets is van, ja, maar ja, jij vast ook niet. En dat leert de schrift niet. Dus daar moet je bewust van zijn. Dus in die zin heb ik genoemd, Jezus legt er niet de nadruk op. Het is vanzelfsprekendheid, vast is gewoon goed, er is helemaal niks mis mee. Maar zo gauw het in een religieuze context wordt, en christelijk geloof is niet een religie, hè, is een relatie. Wij hebben gewoon intimiteit met de Heer. Waarbij het heel gezond en goed is om af en toe de maaltijd over te slaan. Om je helemaal aan de Heer te wijden voor bepaalde zaken, daar komen we zo bij. Maar het moet niet religieus dwingend worden. Van ja, maar bidden en vasten. Je bidden en je kan vasten. En als je gaat vasten, dan ga je gewoon vanzelf bidden, lofprijzen en dan bidden. Maar voor Jezus is vasten wel iets vanzelfsprekends. Je kan om verkeerde redenen vasten. En als ik ze noem, dan denk je, ja, dat zou ik ook niet doen. Kijk, in die zin heeft vasten niet heel veel zin als alle andere gebieden van je leven niet op orde zijn. Het kan wel een aanleiding zijn om de gebieden in je leven op orde te krijgen. Maar hier noem ik wat Bijbelse mensen die vasten wel op een hele bijzondere manier gebruiken. Neem bijvoorbeeld koning Saul. Hij stuurde zijn soldaten zonder eten het slagveld op. Dat is ook al stom. Maar hij wilde wraak nemen. Want Saul had het volk bezworen: vervloekt is de man die voor de avond voedsel tot zich neemt, voordat ik mij aan mijn vijanden gewroken heb. Dus er zat wraak bij koning Saul. Hij zegt dat zijn mensen moeten vasten. Ja, vervolgens komen ze natuurlijk allemaal om. Het is natuurlijk helemaal niet handig om niet te eten en daarna de strijd aan te gaan. Maar wraak is natuurlijk al helemaal geen motief. Een ander is vanuit wat ik net noemde, vanuit religie. Of omdat het een soort moeten. Of omdat het, dit is nu eenmaal wat mijn geloof voorschrijft. Weet je wel, religieuze mensen zeggen, ja, dat mag ik niet van mijn geloof. Ken je dat soort kreten? Religieuze mensen zeggen dat. Dat mag ik niet van mijn geloof. Dat is heel, ik heb altijd zoiets raars gevonden. Ik heb wel gezegd, mensen, waarom zeg je dat nou? Mag ik niet van mijn geloof? Er staat een soort boek of zo waar je dan allemaal regeltjes of je hebt toch een relatie met God? Nou, toen kregen we een interessant gesprek, want die relatie ontbrak. Maar het gevoel van traditie, van ik ben nou eenmaal zo opgevoed, ik doe dat, want dat mag nou eenmaal niet. Nou, daar kan, als vaste daar een onderdeel, is fout, moet je niet doen. Moet je heel veel dingen trouwens niet doen. Een ander aspect is koning Izebel. Die had zo haar koningin Izebel, sorry. In 1 Koningen 21 zie je dat, in vers 9 en 12. Zij wil de wijngaard van Naboth in haar bezit krijgen. En zij gebruikt daar vasten voor. Zij gaat vasten en komt dan op het heldere idee om Naboth vals te beschuldigen. Die wordt vermoord en zo neemt ze zijn wijngaard in bezit. Ik denk dat zij helemaal vanuit haar veronderstelling dacht, zo, dat helpt toch maar mooi dat vasten. Hè? Weer een wijngaard erbij. Kting. Nou, dat zullen we maar niet doen. Dus hier staat een ander naar het leven. Daarvoor moet je niet gaan vasten. De vijanden van Paulus, in Handelingen 23, vers 12 tot 22, lees je, die gingen vasten voordat ze, en ze gingen pas weer eten nadat ze hem vermoord hadden. Dus die zijn inmiddels ook al uitgestorven, want ze hebben hem natuurlijk nooit vermoord. Dus het schiet me een stukje geschiedenis binnen over je aan je woord houden. Deze mensen, als ze zich aan hun woord hadden gehouden en ten opzichte van God, ja, dan waren ze dus echt letterlijk dood gegaan. Dat is trouwens geschiedenis wel een keer echt gebeurd bij keizer, volgens mij was het Caligula, of die ander, maar een van die keizers uit de Bijbel, die was op een gegeven moment dodelijk ziek. En toen was een van zijn raadsmannen, ach en wee, ook naar de goden. Oh, nou, ik wou dat u nam mij maar laat hem leven, want dat kan toch niet? Nou, en dat wonder geschiedde, die keizer die leefde. En die kwam op een gegeven moment die raadsman tegen. Dus die keizer was beter geworden. Hij zegt, hier klopt iets niet. Eén van ons tweeën had hier niet meer moeten zijn. Hij kon zelfmoord plegen. Ja, dat doen despoten en tiranen. Maar dat is dus verkeerde manier van vasten. En dan zeggen wij natuurlijk allemaal, dat doen wij niet. Lieve broeders en zusters, wij leven vanuit de genade. Niets kan, wat wij ook doen, de liefde van God voor ons groter maken. Vasten niet, bidden niet, al ga je 800 uur per dag bidden of 6000 weken stoppen met eten, weet ik wat je allemaal kan verzinnen. God gaat niet meer van je houden dan dat hij al doet. Wij leven vanuit genade. En toch kan er ook in ons leven al deze vormen van bitterheid, van toch iets een ander, of toch iets begeren misschien van een ander, al is het maar een promotie, dan met een quasi-religiositeit gaan bidden en vasten. Ja, die promotie, en terwijl je het eigenlijk van die andere. Dus we kunnen hier heel vanzelfsprekend, natuurlijk gaan wij niet vasten, we staan allemaal toch niet naar het leven. Nou, ook wij kunnen soms, en gelukkig creating me a clean heart, dat heeft de Heer gedaan, onze nieuwe hart. Maar als we niet goed aangesloten blijven op de wijnstok, op de Heer Jezus, ook dan kunnen wij wegglijden en met onzuivere motieven gaan bidden en wellicht ook vasten. Het is een valkuil. Waarom moet je vasten? Is het, het is niet negatief. Het is gewoon omdat we, in ieder geval ik, het eten gewoon zo lekker vind. Ik bedoel, waarom zou je niet eten, weet je? Het zijn allemaal lekkere dingen. Ik vind hartig lekker, ik vind zoet lekker, door elkaar. Ik vind het allemaal lekker. Maar het is gewoon niet goed. Het is wel goed in zichzelf, maar te veel is niet goed. En God heeft het gegeven, daar mag je van genieten. En toch kunnen er gewoon hele logische situaties zijn. Ik ga ze zo noemen. En het heeft mij verbaasd. Ik ben door die Bijbel heen gegaan, van voor en achter. Ik dacht van, oké. Noem mij een goede reden. En Christus is toch alles volbracht. Vasten. Hè? En de bruidegom is er. Hij is in mijn hart. Kom op, hè. U bent er toch? Waar twee of drie, daar is hij. Nou, wat wil je nog meer? Stop maar met vasten, jongens. Hij is er. Nee, en toch zijn er hele goede redenen om te vasten. Sowieso, de Heilige Geest kan je leiden. De Heilige Geest kan je gewoon leiden en op je hart geven om gewoon een maaltijd over te slaan. Of maaltijden. Maar er zijn ook gewoon hele natuurlijke momenten. Bij bezorgdheid en rouwverwerking. Job ging bidden en belijden. En hij stopte gewoon door het verdriet, door het spontane ellende die over hem uitgestort werd. Stopte hij gewoon met eten. En dat was gewoon een natuurlijk gegeven. Om gewoon, ik bedoel, de mensen met wie hij al de maaltijden deelde, zijn huisgezin, die waren er niet meer. En om dan daar in je eentje een beetje gaan zitten eten, weet je, het is dan een moment, en hij gebruikt dat vanuit zijn ellende om zijn hart uit te storten naar God, om dingen te belijden, om uit te spreken, gewoon zijn verdriet te delen, dat mag er gewoon helemaal zijn. En dan is de maaltijd overslaan een hele goede zaak, en eigenlijk gewoon een hele natuurlijke zaak. Ik heb vrij recent meegemaakt in mijn werksituatie, waarin iemand gewoon een Job-stijding meemaakt, van de ene ellende naar de ander. En die was kilo's kwijt, los van de stress, maar ook gewoon af en toe, ik ga niet lunchen, joh. Hoef even niet. Het is ook iets natuurlijks. Dat mag er dan gewoon zijn. En zeker als je het gebruikt om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn. Koning Darius, die at niet. Die kon geen hap door zijn keel krijgen zolang Daniel in de leeuwenkuil zat. Het kan ook, vasten kan ook een goed moment zijn wanneer je heel druk bent of verdrietig. Mozes at niet toen hij de berg Sinai opging. Israël at niet nadat ze verslagen waren, Richteren 20. Hanna at niet toen ze bad voor een kind, 1 Samuel, vers 1, 1, vers 7 tot 8. Dat kan gewoon een verdrietige situatie in je leven zijn dat je zegt, geen maaltijd nu. Ik moet nu gewoon bij de Heer zijn. Dit verteert me. Ik heb zo'n enorm verlangen en het wordt me niet vervuld. Een enorm kindsverlangen, dat kan. Er kunnen verlangens zijn in je leven die zo sterk zijn. En dan ga je gewoon tijd maken voor God en dan laat je die maaltijd maar. Die tijd gebruik je, dan waar je heerlijk had kunnen eten, ben je bij de Heer. En dat is nog heerlijker. Dan kom je tot rust en dan mag je alles uitstorten. Had het niet gewoon in de stille tijd kunt? Jawel, maar dit is zo belangrijk. Dit is zo'n enorm verdriet. Of dit is zo'n enorme zaak. Het is gewoon menens. Je hebt hier gewoon... Je wil gewoon Gods stem horen in die situatie. Koning David nam tijd voor gebed en vasten toen zijn gebeden onbeantwoord bleven. En hij vervolging leed. Psalm 102, vers 5. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Hij ontdekte gewoon in zijn leven, mijn gebeden worden niet verhoord. Het lijkt wel alsof ik niet voorbij het plafond kom. Er zit iets. Hoe kan het? En daar maakt David gewoon ernst mee. En dan zegt hij gewoon, vergeet die maaltijd. Heer, ik rust niet voordat ik weet waarom u niet antwoordt. Hoe kan het dat het verdord in mij is? Ik wil niet, ik wil leven. Leven in overvloed. Dan is vasten bij uitstek een geschikt moment. Vasten vindt plaats in de Bijbel wanneer God ook zijn gezicht verbergt. Psalm 42, vers 3 en 4. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Hetzelfde als dat je gebed niet verder komt of dat God zijn gezicht verbergt. Ken je dat in je leven? Ik ken dat. Ik heb momenten waar het gevoel, Heer, wat ben u nou? En dan vertrouw je op het woord. Maar het kunnen uitnodigingen zijn dat God de next step wil maken. Want toen ik terug ging denken, was dat in de tijd dat ik in Polen zat. Dat God je, in het begin toen ik tot geloof kwam, nou ik hoefde maar te bidden of het was verhoord. Maar hij gaat je naar diepere gronden brengen. Omdat God wil dat je leert om je hart uit te storten van hem. Daar gaat de bergreden over. Leven in de intimiteit met God van hart tot hart. Hebben wij zin om te bidden? Nee. Weten we wat we moeten bidden? Geen benul hebben we daarvan. Echt niet. Zitten we te wachten op vasten? Ook niet. Maar het is de Heilige Geest die het willen en het werken in ons doet. Er is geen mens op deze hele aardkloot die ook maar überhaupt geïnteresseerd is in de Heere God. Daarom zegt de Romeinenbrief dat Jezus aan het kruis ging voor goddelozen. Voor mensen die helemaal niet in hem geïnteresseerd zijn. Zo groot en zo goed is God. En zo groot is de genade. En het is diezelfde geest, wat Jezus hier leert, het is de kracht van de geest die ons verlangen geeft in intimiteit. Die ons verlangen geeft om dat e-mailtje weer te klikken iedere dag van Willem de Vink. Met zijn winkjes. Naar de vlees toe denken we, ja, nou weet ik het wel weer. Gaat het weer over de liefde? Weet je wel, dat is wat de natuurlijke mens. Maar het is de geest die je naar diepere bronnen wil brengen. Die je aan de voeten van de Heer, die alles indachtig wil maken. De diepte en de rijkdom, de hoogte en de breedte van het evangelie. En de genade is nog vele malen groter dan wij, denk ik, tot nu toe beseffen. Saulus bad niet toen hij blind werd, toen hij de Heer Jezus had ontmoet, Handelingen 9. Hij kon niet eten. Hij denkt, wat is mij nou overkomen? Hij had een ontmoeting met Jezus. Ontmoetingen met Jezus kunnen zo'n impact op je leven hebben. Je kan in je stille tijd een ontmoeting met de Heer hebben die anders is dan anders. Of vanuit het woord dat je zo diep raakt dat je niet aan eten toekomt. En God gebruikt Paulus, op dat moment een van de grootste theologen in die tijd. Het evangelie wordt gebracht door eenvoudige mensen, vissers, timmerlui, boeren, buitenlui, belastingbeambten. Maar de impact, wat het betekent, wat het goede nieuws is, heeft God Paulus gebruikt om uit te leggen wat het betekende, wat door vanaf Genesis verkondigd is. Willem haalde het al aan. Dat wat in geen mens hart is opgekomen. Wat niemand had kunnen bedenken. Wat de profeten überhaupt niet hadden kunnen bedenken. Het evangelie, het goede nieuws. Dat Jezus, dat de drie-enige God zijn zoon zou geven voor goddeloze mensen. Die niet in hem geïnteresseerd zijn. Dat er een ruil plaatsvindt. Hij de straf. Jij de zegen. Dat had niemand kunnen bedenken. En daar heeft God Paulus voor gebruikt om te laten zien hoe het met de eerste adem zit en met de laatste adem. Vasten kan ook om zonde te belijden. Israël deed dat, de inwoners van Nineveh deden dat, Daniel deed het, Joël deed het. Allen vasten ze wanneer ze merkten dat zonden een vaste voet in je leven. Als zonden, kijk, we zijn geen zondaar meer. We zijn gerechtvaardigd in Christus. Maar vanuit het vlees kunnen we nog wel steeds zonden doen. Dingen die we gewoon niet hadden hoeven doen of moeten doen. En als dat weer vaste voet gaat krijgen in je leven, op een of andere manier, je bent vrij. We hebben het net gezongen. Ik kom niet zoveel vrije christenen tegen. Omdat we zonden toestaan in ons leven. En dan gaan we ons weer gedragen als slaven van de zonde. De macht van de zonde. Terwijl het helemaal niet hoeft, daar ben je vrij van. Die is veroordeeld. Is aan het kruis genageld. Alle aanklachten zijn weg. Maar dan kan vaste bij uitstek een moment zijn om de tijd te zoeken met de Heer. En te zeggen, Heer, ik loop vast. En vaste kan je in je eentje doen. Maar het is ook heel goed om dat met een aantal mensen te doen. Als er gewoon een serieuze zaak is in je leven. Neem broeders of zusters die je vertrouwt. Of van pastoraat. Of voorganger. Of oudste. Whatever. Die de Heer op je hart legt. Neem een moment van gebed. En sla die maaltijd over. En gebruik hem om God groot te maken. En om te laten zien hoe het komt dat je toch weer zonden doet. Wat is het? Wat is het dat je weer in je oude patronen valt? Ik kan het niet. Nee, we kunnen het niet. Dat is de bergreden. En als we daar weer in vallen, hij zet ons iedere keer weer vrij. Het bloed van het lam zet ons iedere keer weer vrij. En vasten is bij uitstek een moment om toe te passen. We kunnen vasten als oudste. Vond ik wel een mooie, als oudsten daartoe oproepen. Of wanneer nieuwe oudsten benoemd worden. Vond ik ook wel een goede. Handelingen 14 vers 23. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heer in wie zij nu geloofden. Dat, wanneer je God zoekt, vasten. Wanneer je een bijzondere kracht nodig is. Als een profeet een bepaalde taak kreeg, dan lees je in 1 Koningen 13, dan vasten ze. Dan denk je, hé, hier is wat bijzonders aan de hand. Die heerlijke maaltijd, die daar zo heerlijk staat, het koren en het gemeste kalf, ik sla hem over. Hoe fantastisch die ook is, hoeveel sterren die ook is, die maaltijd. Ik vind het veel belangrijker om goed toegerust te zijn voor de taak die de Heer mij geeft. Vasten. In het belang van een land of om puur om God te eren. Soms wordt er opgeroepen om een dag te vasten om tijd met God door te brengen. Nehemia deed het, Jeremia deed het. En soms als er gewoon een heel nieuw werk is voor de Heer. De eerste gemeente vasten voor een nieuw werk voor de Heer. Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij. En nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dit werd pas duidelijk terwijl zij aan het vasten waren. Zomaar, en er zijn nog zelfs meer redenen te bedenken. Ik heb maar een grote greep gedaan om de diversiteit te laten zien, waarin vasten eigenlijk ook een natuurlijk moment is. Wanneer je onder stress staat of druk, of wanneer iets op je bezwaart of verdriet, of als het 35 graden is, dan hebben we geen trek om te eten. Dan wordt het gewoon, dan worden we onstabiel, dan is het. En dat is gewoon normaal. En gebruik die tijd, die extra tijd die je normaal voor het eten zou gebruiken, voor de Heer. Nou, heel praktisch. Hoe lang moet je dan vasten? Jezus ging natuurlijk 40 dagen de woestijn in, zonder te eten. Nou, dat zou ik niet zo snel doen, denk ik. Over het algemeen zitten turven, is het meest voorkomende gewoon een dag. Van de ochtend tot de avond. Gewoon een dag vasten. Of soms een 3 dagen. Een enkele keer een week, maar over het algemeen was er gewoon een dag. Gewoon water drinken en niet eten. En dat gebruiken om echt het aanzicht van de Heer te zoeken. Ik denk dat langer. Enkele keer zelfs 3 weken, maar langer is denk ik onverantwoord. Het zou ook heel goed kunnen zijn dat er bij die langere periodes dat er ook engelen waren die ondersteuning gaven. Dat is heel goed mogelijk. Maar het allerbelangrijkste wat de Heer Jezus zegt, het is een vanzelfsprekendheid. Wanneer je vast, dat is dus iets wat we mogen en moeten toepassen in allerlei situaties. Niet vanuit religieusiteit, zie mij eens vasten. Nee joh, gewoon doen. Niet over kletsen, niet aan de grote klok hangen. Je vader, die ziet het echt wel. En die beloont dat echt wel. En wat levert vasten dan op? Ja, dat is variërend. God is daar natuurlijk soeverein in. Om te zien hoe hij, ik denk dat je motieven komen gaandeweg. Het vasten, je gaat helderder denken. Dus dat, die worden ook wel duidelijk. Maar soms heb je onmiddellijk resultaat vanuit het vasten. Gebed wordt verhoord. Of de dingen vallen op hun plaats. En soms pas weer veel later. Ik heb dat vooral ook met bijbelgedeeltes die ik lastig vind. Die ik irritant vind. Of ik denk, wat mok daarmee? Daar heb ik een kapstok, denkbeeldig kapstok, die hang ik daarop. En dan denk ik, nou heer, daar hangen ze. En soms een jaar, 2 jaar of 3 jaar. Bergreden is er één van, hè. Ik durf er nu pas over te preken, ik ben 20 jaar verder. Maar krijg je antwoorden. En denk je, oh, die kan eraf, die kan eraf. Oh, wat ik dat nou zo'n moeilijke tekst vond, weet je, wat er gebeurt. En zo is het ook met vasten. Antwoord, God antwoordt op zijn tijd en op zijn moment. Nooit te laat en altijd op tijd. Wanneer je vast, maak er geen show van. Je vader in het verborgene, die ziet het. En dan zou je daar rijkelijk voor belonen. Amen. Kijken. Ik wil een dankgebed. Lieve Vader, we danken u voor het woord. We danken u dat we vanuit de intimiteit met u ook kunnen en mogen en moeten vasten. Gewoon zijn bij u aan de voeten. Afzien van eten. En dicht bij u zijn en genieten van de intimiteit met u. Heer, verlangen te zijn dat u tot uw eer komt. Verlangen te zijn wat uw plannen zijn. Of om getroost te worden als het verdriet in ons leven zo groot is, Heer. En ik denk ook wat ik van de week een van mijn collega's, zijn vader verdronken tijdens de vakantie. Dat je met elkaar zit en dat we stil zitten, een beetje met tranen in onze ogen, Heer. Ja, wat moet je dan? Zo jong, zo plotseling uit het leven gerukt. Jobstijding. Diep verdriet. Een ander die naast zijn moeder in een hospice zit te waken. Heer, allemaal moeilijke zaken, maar ook dan zegt u, kom bij mij. Met al je verdriet, dat er gewoon mag zijn. En Heer, we weten soms ook gewoon niet wat we moeten bidden. Heer, en dan mogen we weten, Heer, dat uw geest onuitsprekelijke woorden spreekt. En zucht en bid en pleit bij de Vader. Heer, wat een rijkdom. Wat een troost ook om te weten, Heer, dat het niet van ons afhangt. Dat uw genade zo ver gaat, Heer, dat zelfs al slaan wij maaltijden over, Heer, dat u het willen en het werken doet. En broeders en zusters, als je gewoon met een situatie zit, gebruik vasten. Alleen of met elkaar om het aangezicht van God te zoeken, tot zijn eer. En wees verwachtingvol dat hij je gebed zal verhoren, dat hij je zal troosten, dat hij bij je is. En dat hij volkomen uitkomst zal brengen. Want hij verandert niet. Ik ben met je. Tot de volleinding van de wereld, zegt het woord. Amen.